kinderhartchirurgie wordt geconcentreerd in Groningen en Rotterdam. De kinderhartcentra in Leiden en Utrecht moeten sluiten, heeft minister Kuipers besloten. Kuipers voorganger De Jonge kwam eerder tot een ander besluit. Leiden en Groningen zouden moeten sluiten. De Nederlandse Zorgautoriteit zei daarop dat de toegankelijkheid van de zorg in de noordelijke provincies en de regio Leiden door sluiting van die centra ondergraven werd. Er zijn in de toekomst niet voldoende patiënten voor alle vier de centra, en door de zorg te concentreren moet de kwaliteit op peil blijven. FNV begint een schadeclaimprocedure tegen Schiphol. De bond spant de zaken aan namens honderden bagage- en cargo-medewerkers. Ze moeten gecompenseerd worden omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan. Daar zouden ze lichamelijke klachten aan hebben overgehouden. Vorig jaar september bracht onderzoek van de NOS en Nieuwsuur de te zware belasting aan het licht. De FNV opende erop een meldpunt waar ruim 400 medewerkers en oud-medewerkers zich hebben gemeld. In Israël is grootschalig actie gevoerd tegen plannen van de regering om het Hoge Rechtshof minder machtig te maken. Zo'n 70.000 demonstranten verzamelden zich bij het parlementsgebouw in Jeruzalem. Ook is er een landelijke staking gehouden. Honderden techbedrijven, advocatenkantoren en andere bedrijven in de particuliere sector lieten weten mee te doen aan de staking. Net als duizenden artsen en andere zorgmedewerkers. Tegenstanders van de kabinetsplannen zijn bang dat de democratie wordt ondermijnd als het Hoge Rechtshof in zijn macht wordt beperkt. Justitie in België heeft een Nederlandse vrouw vrijgelaten die afgelopen weekend werd gearresteerd in Plopsaland. Ze zat in de auto met een gewapende man die vermoedelijk een aanslag wilde plegen op de Miss België-verkiezing in het pretpark. Justitie denkt dat ze niet op de hoogte was van de plannen. De man die de aanslag zou hebben beraamd komt later deze week voor de rechter. Het weer in het noorden grotendeels bewolkt, verder zonnig en droog met weinig wind. Het is een graad of 10. Morgen vooral in het noorden eerst nevel en mist en verder weer zonnig en droog bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Stamtafel actueel. In gesprek met onze burgemeester. Nu op Radio Texel.
De wegen die ik loop, ik heb geen reden meer om stil te staan. Neem wie ik lief heb mee in mijn droom, ik heb dat al veel te lang niet gedaan. Ik loop de wegen die ik loop, ik heb geen reden meer om stil te staan. Neem wie ik lief heb mee in mijn droom, ik heb dat al veel te lang niet gedaan.
Elk afscheid is de geboorte van een herinnering. En toen onze wegen scheiden, kon ik je moeilijk loslaten. Dus met elke zin schreef ik je hier, zo was je even bij me. Maar tijd heelt niks als je pulpt aan de bondjes. Toch bleef ik tekstboeken vullen met die nonsens. Jij reed verder en ik reed rondjes. Was dat ene huis op memory lane in het donker. Maar ik heb mijn koffers gepakt en ben nu vertrokken. Dus ik
loop de wegen die ik loop. Ik heb geen reden meer om stil te staan. Neem wie ik lief heb mee in mijn droom. Ik heb dat al veel te lang niet gedaan. Ik loop de wegen die ik loop. Ik heb geen reden meer om stil te staan. Neem wie ik lief heb mee in mijn droom. Ik heb dat al veel te lang niet gedaan. Veel te lang niet gedaan. Zocht wegen nieuwe landen, verschoot elke dag mijn kruid. Om niet op te hoeven branden, liever met een knal eruit. Verloor je vaker dan me lief was, meer dan eens het zoeken moe. En wat ik al die jaren niet zag, weet ik nu pas. Ik kom toch wel naar je toe.
Ik leerde dat waar twee vechten en een brand uitbreekt. Zit diegene fout die niet het is, een hand uitsteekt. Luister, ik speel niet meer, ik zie helder wat is wat. Jij je gelijk en de eer ik de laatste lach. En nu haat je stikken, maar je ging zelf van hem houden. En hij is vrij en onverveerd, Wilhelmus van Nassau. En dat wist je, geen conflict vermijdend gedrag. Gewoon geen tijd voor onzin aan het eind van de dag. En is dit een afscheid, dan is het toch met pijn in mijn hart. Maar ja.
Ik loop de wegen die ik loop. Ik heb geen reden meer om stil te staan. Neem wie ik lief heb mee in mijn droom. Ik heb dat al veel te lang niet gedaan. Ik loop de wegen die ik loop. Ik heb geen reden meer om stil te staan. Neem wie ik lief heb mee in mijn droom. heb dat al veel te lang niet gedaan. Veel te lang niet gedaan. Veel te lang.
Goedemiddag, luisteraars. Het is maandag 13 februari, buiten schijnt de zon en het is een graad of 10. Windstil, al een paar dagen en dat hebben we nog niet vaak eerder meegemaakt hier op het eiland. Op het ogenblik stamtafel actueel met aan de knop Frank Scherphuis zoals altijd. En onze gast vandaag is wederom de burgemeester. Burgemeester, van harte welkom.
En goedenavond, ja.
Ja.
Goedemiddag nog.
Middag, ja. Maar voordat we verder gaan wil ik eerst even... Wil eerst even iemand wat tegen u zeggen. Dus ik zou zeggen, luister even goed.
Шановний мер, від імені всієї української громади, що проживає на Тесселі, я хотів би подякувати вам і муніципалітету за підтримку, яку ми отримуємо від вас, від жителів Тесселя. Ми маємо можливість працювати, наші діти ходять до школи, ви поділилися з нами тим, що маєте, ваші добрі справи не залишаються непоміченими, вони світять маяками для тих, хто чекає допомоги. Надаючи допомогу в цей важкий для українців час, не тільки дати вам матеріальні цінності, але й дати вам надію, що разом ми подолаємо ворога, коли ми отримуємо допомогу з боку сторонніх. Наші думки повертаються до вічних цінностей, таких як співчуття, любов до інших і здатність розуміти змінити світ навколо нас.
Dat is over in het Oekraïens. We hebben het uiteraard ook vertaald.
Geachte burgemeester, namens de gehele Oekraïense gemeenschap die op Texel woont, wil ik u en de gemeente bedanken voor de steun die wij van u krijgen van de inwoners van Texel. We hebben de mogelijkheid om te werken, onze kinderen gaan naar school, jullie deelden bij ons wat je hebt, je goede daden blijven niet onopgemerkt, ze schijnen als bakens voor wie op hulp wacht. Door hulp te bieden in deze moeilijke tijd voor Oekraïners, geef je niet alleen materiële waarde, maar geef je ook hoop dat we samen zal de vijand overwinnen. Wanneer we hulp krijgen van buitenstaanders, keren onze gedachten terug naar de eeuwige waarden zoals mededogen, liefde voor anderen en het vermogen om de wereld om ons heen te veranderen.
Tot zover deze boodschap van onze Oekraïense radio-dj van Radio Texel.
En dank daarvoor. Het is voor mijn Monika die het uitgesproken heeft, denk ik, hè? Hoe is het?
Marina,
sorry. Ja. Maar het is ook wel, ja. Zijn mooie woorden. Ik kan niet anders zeggen. Dankjewel.
Nou, we hebben het wel laten vertalen door vertalen. Want het gaat steeds beter, maar ook ik versta het nog niet allemaal.
Hey, dat is. Wij praten via de smartphone. Hè? Hebben we een app voor? Iemand zegt wat in het Oekraïens. En dan zegt die smartphone, die zegt precies zo. Kan je voorlezen wat er staat.
En het is ook, als je naar luistert, het lijkt ook. Het is een beetje stijl vertaald, maar het is wel gewoon grammaticaal en alles correct wat er allemaal uitgesproken wordt, ja. Volgens mij. Maar goed, dank dat die mensen dat hebben uitgesproken. Laten we niet vergeten dat het verreweg het meeste werk gedaan is door vrijwilligers, bedrijven op het eiland en medewerkers van de gemeente Texel. Dus laten we hun dank ook overbrengen.
Ja, met eigenlijk de dank aan u is het aan iedereen.
Ja, dat precies. Dat is, maar daar wil ik geen misverstand over laten bestaan, Frank, zo gezegd. Hè? Ja.
Nee, wij ook niet. Daarom zeg ik er nog even bij.
Hey, en wat ook iedere keer blijkt, hè, ze zijn echt heel dankbaar wat er hier gebeurt. Dat ze hier opgenomen worden in de community, in de gemeenschap. En dat wilden we u niet onthouden. En we geven u morgen de kans om in het Oekraïens wat terug te zeggen.
Mijn Oekraïens is...
De app, hè? Praten.
Oh ja. Dat is wel een goed idee. Ja.
Dan gaan we wel even oefenen. Maar burgemeester, welkom. Even zoals altijd, wat is uw nieuws van de dag?
Ja, het was afgelopen tijd niet zo spannend. Hè? Het is vrij rustig geweest. Maar dan, misschien gek, maar We moeten naar een andere secretaris op zoek. Dat werd twee weken terug duidelijk.
Ja.
Onze secretaris die gaat naar de gemeente Schagen. Die heeft 4,5 jaar op Texel gezeten. En het heeft ze gewoon heel goed gedaan. Dus ik gun daar die stap van harte. Ja.
Ja. Nou, ik denk, u begint wel even over de aardbeving in Turkije. Zo 33.000.
Dus vanaf morgen is een grote actie. En ook de gemeenteraad heeft... dat is al naar buiten. Ja, dat is even in de krant gestaan. Ja. Die hebben ook besloten dat was Texel dus ook geld gaan geven. Ja, 33 als het niet meer zijn aard.
Ja.
Het is met zo'n... Met zo'n kracht in zo'n gebied. Toen de eerste berichten kwamen, dacht je van nou, 1000, ik weet niet jongens. Ik denk dat we er... Dus het is waarschijnlijk de dodelijkste ooit sinds 1939 in Turkije. Hè?
Het gebied is meer of steeds groot als Nederland. Wonen 23 miljoen mensen wonen. En ik heb op dag 1 gezegd, nou 1000, maar er maar 40.000 van. Maar ik denk zelfs dat we het wel bij kunnen stellen naar 60 of 80.000.
Laten we hopen van niet, maar je weet inmiddels ook natuurlijk dat de mensen, het gebeurt nu nog wel dat mensen onder pijn vandaan gehaald worden, maar die kans wordt natuurlijk steeds kleiner. Hè?
Ja, maar ja. Je kijkt naar de verhouding wat er, zeg maar, wat er gerealiseerd is. Hè. We hebben, vandaag was de laatste score die ik hoorde op de radio, 33.000 doden en 200 mensen gered. Dat is niet in verhouding, hè. Dat is enorm veel leed daar zo.
Als je het zo getalsmatig heb je natuurlijk helemaal gelijk. Maar je zult de nabestaanden maar zijn waarvan je denkt dat iemand overleden is die dan toch onder vandaan gehaald wordt. En dat geeft, maar er gaat een punt komen dat niet meer het geval is natuurlijk. En dat is wel heel, heel hard, ja.
Heeft u nog leuke dingen gedaan op het eiland afgelopen maand?
Ik had wat vrienden op bezoek. Dat was wel leuk afgelopen week
Maar hoe in de burgerij?
Ja, het is altijd rustig in januari met huwelijken en met evenementen en dat soort dingen. Dus dat valt mee, ja. Nee, niet echt veel. Hoop ik dat niemand iets tekort doet. Nee. Maar, nee.
Heeft u de verjaardag van prinses Juliana nog gevierd?
Juliana? Beatrix bedoel
je? Beatrix, zei Juliana?
Ja, ja. Ja.
Foutje, Beatrix.
31 januari, ja.
Zei Juliana, dat is erg zeg.
Ja, die was 30 april jarig. Ja. Nee, 31 januari. Ja. Is ze 85 geworden volgens mij. Dus een respectabele leeftijd. Ja.
Oké. En dan de laatste vraag die ik al stelde. De droevige dingen?
Nou, ik weet niet of dat nou... Maar pas een zus overleden van een van de wethouders.
Ja.
Ja, dat is wel droevig.
Ja.
En ik denk dat ze... daar moet ik op de radio ook niet meer over zeggen, maar dat was wel heel droevig.
Dat is altijd droevig. Ja. Zeker als het zo dichtbij is.
Ja.
Ik heb nog wel even een heel andere. We hadden natuurlijk 70 jaar geleden de watersnoodramp. En dan zeg ik altijd...
Die ben ik vergeten. Ik ben 1 februari bij het monument op de dijk geweest. Met ook het waterschap om te herdenken. En we zijn daarna naar de Waal geweest, naar het dorpshuis. Het is goed dat je er even naar vraagt. En daar hebben we een hele... lezing. Ik heb een verhaal gehouden en ook het waterschap heeft een verhaal gehouden. En we hebben de film vertoond die in de Waalstee vertoond wordt over die watersnood. Ja. Waarbij de 6 of 7 heren die ook ingezet waren op die beruchte nacht. In de setting van de bus waar ze in zaten hun verhaal vertelden. Dat was heel indrukwekkend.
De reden waarom ik dat vraag natuurlijk, hè? Want het is, Texel is natuurlijk een vergeten deeltje van de watersnood. Hè? En maar 6 mensen, roepen ze dan in het zuiden. Maar 6 mensen van, geloof ik, 8000 inwoners toen al, heeft ze natuurlijk behoorlijk ingehakt op het eiland hier. Hè?
Ja, en weet je, iedere overleden is er 1 te veel, hè?
Ja.
Die mensen waren met alle goede bedoelingen, zoals het er nu naar uitziet, hulp aan het verlenen. Dan wel aan het proberen die dijken te houden. Ja, en achteraf is de grote vraag geweest of dat een verstandige keuze is geweest. Dat maakt het wel extra pijnlijk, zullen we maar zeggen. Ik heb de nabestaanden gesproken, de meeste nabestaanden. En dat is toch goed om daar nog over... we draaien het niet meer terug, maar het is wel... Ik kwam wel binnen, ja.
Ja, maar ik denk dat soort dingen, dat zijn split-second decisions. Hè. Dit doe je of je doet het niet. En na de hand is het altijd...
En de communicatiemiddelen, informatievoorziening. Maar ook telefoon en het licht. Ja, dat was allemaal echt... We praten over 53 polder Eendracht. Hè. Dat is van een andere orde dan nu. Dus we moeten ook uitkijken dat we met de inzichten van nu... op die tijd projecteren.
Ja, dat is wat vaak gebeurt. Hè. Dan denken we over nu naar. Maar toen hadden ze gewoon niks. Hè.
Wat bijzonder was, is dat de zoon van de burgemeester heeft geholpen. Die kwam ook in die film voor. Ik wist dat helemaal niet. Maar die was toen 15. De mannen werden opgeroepen tussen de 18 en de 51. Nou, je hoorde wel, die bussen waren tussen de 16 en de 58. Dat zie je ook aan een aantal overleden mannen, waren ouder dan 51. Maar de zoon van de burgemeester zat er ook bij, ja. Bijzonder.
Zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan?
Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt.
Kijk, de zon die dans op de ramen. Het is nog niet eens zomer geweest. We kunnen overal over praten, maar soms vertelt de stilte het meest.
En als je me nog even geeft, hebben we het weer ingehaald.
Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt.
Kijk, de zon die dans op de ramen. Het is nog niet eens zomer.
Goedemiddag luisteraars, we gaan verder met de stamtafel actueel. En als gast, zoals altijd, de burgemeester. Burgemeester, ik ga even een klein inleiding houden. En dan gaan we eens een goed gesprek houden met z'n tweeën over het waterlabel. Door de klimaatverandering nemen de dagen met extreem weer toe en lopen de huiseigenaren grote risico's op een overstroming of verzakking van de grond. Maar ze hebben daar vaak geen enkele notie van. Vereniging Eigen Huizen bracht het risicogebieden in Nederland in kaart en deed onderzoek onder de naamwonende leden. Daaruit blijkt dat 76% zich niet bewust is van de mogelijke gevaren. Verder vertrouwt 40% van de leden die wel beseffen risico te lopen op bijstand van verzekeraars, overheid bij een overstroming of een verzakking. Dit is echter heel vaak niet het geval. Driekwart van de huiseigenaar woont in gebieden met kans op overstroming of verzakking en is zich niet bewust van de risico's. Dit blijkt uit onderzoek van, zoals ik al zei, Vereniging Eigen Huis. Nu wordt er in de Kamer gepleit om aan iedere woning een waterlabel te koppelen. En nou is mijn vraag eigenlijk aan u, een waterlabel aan een huis. Hè, nadat we het energielabel hebben, krijgen we het waterlabel. Vindt u dat de taak van de huiseigenaar, de lokale overheid, de regionale overheid of de nationale overheid?
Nou ja, kijk aan. Dan ga je er al vanuit dat je ervoor kiest. En dan zou ik zeggen, een waterschap en een huiseigenaar komen daar prima uit. Het waterschap en bij ons, HHNK, die hebben per woning precies een beeld bij een grote regenbui bijvoorbeeld, wat er gaat gebeuren en welk deel onder water staat. Dus dat is helemaal niet... maar de vraag is, gaat nou zo'n label helpen in deze discussie? Ja. En dan zou ik zeggen, volgens mij niet.
Nee. Volgens mij is het... Ik heb zoiets, dat is op zijn minst de taak van de gemeente of zo, van de provincie of van het waterschap. En die wijzen gewoon de Prins Hendrik-pot aan en roepen, jullie lopen allemaal gevaar. Nou, dat weet ik nu ook, hè, want dat wist ik al toen ik ging wonen. Maar dan is nog de vraag van, oké, als je dat dan weet, hè, wat doe je er dan aan?
Kijk, wie had gedacht, 15, 20 jaar geleden kwamen de zonnepanelen op, hè? En wie had toen gedacht over energielabels aan huizen? Niemand. Nee. Een jaar of 10 geleden hadden we ineens een discussie dat eigenaren van huizen met zonnepanelen niet oké vonden dat hun worstwaarde omhoog ging. En ik dacht, ja, dat is wel logisch, want je huis is beter op de toekomst voorbereid, dus is het meer waard, dus is het beter te verkopen. Ja. Je hoort daar nu ook niemand meer over 10 jaar later. Hè? Maar inmiddels is het energielabel geïntroduceerd. Dat telt natuurlijk meer dan alleen de zonnepanelen. Maar dan is dan kom je op het punt van ja. Nu is dat interessant. Hoge gasprijzen gehad. Mensen kijken naar druk naar een energielabel. En dat ze 15 jaar geleden keken. In die zin zou die dus wel helpen. Als je gewoon die historie bekijkt. Hè, als je 15 jaar geleden dachten mensen wat een rare discussie. En nu ineens hebben we een energielabel. Maar het blijft de vraag. Had het ook niet anders gekund dan via zo'n label.
Ja, in datzelfde verlenen daarvan. Want af en toe ben ik echt verbaasd wat er gebeurt in Nederland. Maar dat mag, hè. Ze willen ook dat de huiseigenaar een asbestlabel in gaan voeren.
Ja, weet je. Uiteindelijk is wat wil je als overheid regelen en wat wil je niet regelen? Waar ligt het verantwoordelijkheid voor de koper en de verkoper en de makelaar? En ja, dan mogen ze mij alles labelen: een kanaalplaatlabeling of een hardhoutlabeling. Ik vind het allemaal best. Maar wat wil je nou bereiken met z'n allen? En ja. Een label is wel goed, ik weet niet of dat nou... Je krijgt ook een soort van erosie van labels als je niet uitkijkt, als je het allemaal gaat labelen.
Ik heb voor mijn huis een energielabel aangevraagd. En ik heb echt verbaasd gestaan met wat voor gemak je een energielabel krijgt. Er komt niemand kijken. Je stuurt wat papier op en je hebt een energielabel.
Ja. Het is nu wel bij verkoop verplicht, hè, een energielabel. En dan kan ik het ook op Tesla vertellen. Het lijkt erop dat we ons huis verkocht hebben. Ja, dus alle anderen die het interessant zouden vinden, die hoeven voorlopig even niet meer te bellen. Dus er moet nog rondkomen met de financiering. Maar goed, dat hè. Maar ook dan, ik heb tegen de aankoopmakelaar van die mensen gezegd van ja, er moet wel een energielabel op. Dat hoort gewoon bij de wet.
Oké, vertrek van de gemeentesecretaris hadden we het even over gehad. Hè? Het is jammer dat Eva iets, hè? Eva, ja toch? Weggaat. We hebben het hier nog in de radio gehad en toen had ik niet het idee dat ze kortstondig op Tessel zou blijven. Maar ook de gemeente Schagen is een uitdaging, kan ik wel vertellen. En je kunt natuurlijk niet vastgroeien ergens, dus begrijpen we het wel.
Ook voor zo'n functie geldt, mensen, dat je... Als je zegt, ik heb alles eigenlijk wel gedaan wat ik wilde. Op een gegeven moment gaan mensen ook een beetje in de organisatie. Die gaan dan toch, de scherpte gaat er een beetje af. Het wordt allemaal te gewoon. Zowel vanuit de medewerkers als de secretaris. Dus je moet niet ieder jaar een nieuwe hebben. Maar ja, en 4,5, 5 jaar. Ja, als dan zo'n kans zich voordoet en je wil graag op het eiland blijven wonen, is ook niet zo. En dat weet eiland ook heel goed natuurlijk. Dat de keuze ook niet heel groot is natuurlijk als secretaris. Nou, als dan zo'n kans als Schagen voorbij komt, dan begrijp ik dat wel. Ja. Ja. En wat je zegt, er is daar genoeg uitdaging.
En zeker zoals iemand in de krant schreef, kijk, met een jonge burgemeester en een jonge gemeentesecretaris, kun je dit gewoon verwachten.
Ja. Maar dan nog, ja, dat klopt. Maar het aardige is wel dat onze secretaris al jaarlang ongeveer in de regio allerlei regionale dingen doet. Omdat de andere gemeentes op dit moment waarnemers hebben. Die hebben geen vaste secretaris. En dat heeft, het is wel goed dat ze dat ook kan blijven doen als ze straks in Schagen zit. Ook voor Tessel, ja.
Nou, dan hebben we nog een heel klein beetje gerommel in de politiek gehad. We hebben weer 8 fracties. Wat gaat dat voor u betekenen als voorzitter van de raad?
Dat is op zich niet zo heel spannend. Het is natuurlijk zo dat 2 mensen nu apart het woord mogen voeren in de raad. Dat mochten ze al doen. Alleen je ziet vaak dat partijen natuurlijk aan één woordvoerder overlaten. Maar dat is het verschil. Ja, het is gebeurd. Ik bedoel, het is jammer in eerste plaats voor de mensen in het CDA zelf. Ja. Laten we dat ook gewoon ook vaststellen. En nou, ik hoop er wel voor de politiek dat het dan ook hierbij blijft voorlopig, ja.
Maar ze kunnen gewoon, als je afscheid keer gewoon gewoon zeg maar een partij oprichten en dan zeggen, ik ga zo verder.
Oh, maar dan komen we, uiteindelijk, het lijkt erop dat mensen op een partij stemmen, hè. Maar eigenlijk stem je omgekeerd op personen. Die lijsten helpen mensen om in de politiek te gaan. Ja, als je zo'n politieke lijst ziet, dan denk je, hè. Maar ooit is het bedacht, iemand kan zich kandideren om in de Kamer of in de gemeenteraad te gaan. En dan kan de lijst een hulpmiddel zijn. Dus je stemt uiteindelijk op een persoon en niet op een lijst. En daardoor krijg je ook dat mensen dus, als ze dus zeggen, ik wil mijn partij verlaten, de optie hebben om onder mijn eigen naam door te gaan.
Ja, ja. Ja.
Tired. Oh.
Burgemeester, we gaan weer verder. Luisteraars, als klap op de vuurpijl, ook de burgemeester vertrekt. Dat wisten jullie natuurlijk allemaal al lang. En de eerste geluiden die ik hoorde op het eiland was van... zou er wat aan de hand zijn op het gemeentehuis? Of staan beide beslissingen los van elkaar? Burgemeester, een paar vragen. Wilt u aan de luisteraars uitleggen hoe het in zijn werk gaat om ergens anders als burgemeester te worden gekozen?
Nou, de eerste zorg, er is op het gemeentehuis echt niks aan de hand. Het is gewoon een stabiele organisatie, politiek best stabiel. Het is gewoon dom toeval, laat ik dat even vooropstellen. Maar als je als burgemeester solliciteert, hè, of je nou zittend burgemeester bent of niet, dat maakt helemaal niet uit. Maar je hebt een geheimhoudingsplicht. Dus ik mag het aan helemaal niemand vertellen. En alle mensen die ook in de sollicitatiecommissie zitten, hebben ook een geheimhoudingsplicht. En die blijft, wat openbaar wordt is als ze een kandidaat gekozen hebben. Maar over alle andere kandidaten die ze gesproken hebben en ook alles wat er is gezegd bij mijn gesprekken, dat blijft tot in lengte van jaren blijft dat geheim. Dus ik mocht het met niemand delen. En ja, dan is het nadeel dat mensen wel verrast zijn, dat snap ik ook.
Ja, nou, maar dat geef je niet, dat is goed voor die Tesla's. Hoor ik ook bij, hoor. Maar het is natuurlijk niet alleen maar, zeg maar voor de commissie verschijnen en dat de vertrouwenscommissie zegt van nou... We nemen Michiel uit Den Haag voor Venray. Er komt toch wel wat meer aan te passen, of niet?
Nou, als je solliciteert als burgemeester, gewoon, dat noemen ze dan een kroonbenoemde burgemeester. Ik heb het niet over een waarnemer, een tijdelijke burgemeester. Maar een kroonbenoemde burgemeester, dat gaat met via de koning. En je, dat doet dan namens de koning, de commissaris van de koning in de provincie waar de gemeente ligt. Maar je schrijft eigenlijk een brief aan de koning. Ik krijg de koning helemaal niet te spreken. Maar de commissaris van de koning zegt wel van... nou, kom jou je brief maar eens toelichten. Dat gebeurt wel eigenlijk altijd. En dan voor de meeste gemeenten zitten daar 15, 20, 25 brieven. Hangt er een beetje vanaf. Soms een beetje meer, soms een beetje minder. En dan wordt er in overleg met een afvaardiging van de gemeenteraad. Per fractie één persoon. En de G4. Wordt er een selectie gemaakt van de brieven van de mensen die uitgenodigd worden voor een gesprek. En die gesprekken die doe je dus met een afvaardiging van de gemeenteraad. Die doe je dus niet met de koning of met de commissaris, maar echt met een afvaardiging. En uiteindelijk wordt daar dan gezegd, nou, dat is een goede kandidaat. Eigenlijk zijn twee goede kandidaten. Maar dan wordt er eentje gezegd, die zetten we op één en de andere zetten we op twee. En dan wordt er een raadsvergadering belegd, een geheime. En dan mag de hele raad over wat ze noemen de voordracht stemmen. Of je, ja. En dan, als dat daar is, dan wordt een uur later wordt het openbaar gemaakt.
Ja, dat gebeurde in Venray ook. Razendsnel via de Twitter, heb ik begrepen.
Ik wist even voor jullie, hè, ik werd om een uur of kwart voor acht gebeld. Dat de raad eruit was. En dan krijg je dus drie kwartier om van alles te regelen. En dan heb je wel nog een. Ik moet mijn eigen commissaris natuurlijk informeren. En. Commissaris van Limburg die stuurt dan natuurlijk een berichtje. Dus dat je bent heel snel. Het is best ingewikkeld. Maar je mag dan eigenlijk nog steeds niets tegen iemand zeggen. Dus de communicatie op Texel heeft echt enorm de best gedaan om nog een berichtje ervan te maken. Maar ja, die mocht ik eigenlijk ook niet informeren voor 8:30. Dat is best ingewikkeld, ja.
Waarom heeft u gekozen voor Venray? Of is dat. Waren er geen andere opties? Ja, dat kan toch? Waarom niet Amsterdam?
Nou, nee. Kijk, je stapt naar, als je een stap wil maken naar een grotere gemeente. Dus dat is al even één. En twee, mijn ouders wonen daar redelijk in de buurt. En André en ik wilden wel een beetje terug naar die hoek ook van het land. Dat wil niet zeggen, hè, want er zijn ook gemeentes in de buurt aan. Maar dan kijk je een beetje naar de grootte en de ligging. Dan kijk je ook nog naar de uitdaging die er ligt. En... ja, dan blijven er niet zo heel veel gemeentes over, Aad. Het is niet zo dat ik ieder jaar 5 keer heb gesolliciteerd ter geruststelling. Helemaal niet.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Nee, maar zo kom je een beetje... Ik kan best voorstellen dat mensen hier denken, moet je daar helemaal het noorden van Limburg? Wij vinden dat juist leuk, qua landschap, qua uitdagingen. Je komt nog eens een keer vaker in het gouvernement, hè. Limburg is de enige provincie waar ze geen commissaris van de koning hebben, maar een gouverneur. Dus dat zijn ook bestuurlijk weer leuke dingen. Dat is een beetje de reden dat we hebben gezegd, dat lijkt ons een mooie plek, ja.
Ja, maar dat is natuurlijk ook de reden dat u, voor ons al redelijk onverwacht weggaat. Want er komt natuurlijk niet elke dag een stad langs waar je, ja, dan wil ik burgemeester worden.
Ik had een lijst van, 10, 15 gemeentes waarvan ik dacht, als die vrijkomt, dan wordt het serieus interessant. Want dat is ook nog een keer zo. Die gemeente moet maar vrijkomen.
Ja.
En dan is het ook een keer zo dat er, waar ik ben, er eigenlijk wordt met 15 kandidaten. Dus ja, dus noem maar de kans is vrij klein dat je het ook wordt. Hè. Dus ja.
Nou, ik heb begrepen dat er nu burgemeester werd, dat het 38 waren.
Op Texel?
Ja.
Ja, dan er waren er zelf 63 kandidaten. Ja. Ja. Dat is echt een enorme gelukstreffer geweest in 2015, absoluut.
U zei net zelf, hè? Uitdagingen. Maar wat zijn de uitdagingen die u daar staat te wachten?
Nou ja, we hebben hier natuurlijk met de agrarische wereld een behoorlijke uitdaging met alle onzekerheid die er boven de markt hangt. Hè. Dat geldt ook voor de visserij overigens. De visserij heeft natuurlijk een Venray niet. Maar Venray kent heel veel intensieve bedrijven. Zowel in de varkenshouderij als de kippen. Dus dat is echt wel een uitdaging. Want hoe gaan we nou die mensen de toekomst bieden? Natuurlijk is het ook politiek. Hè. Dus dan moet je als burgemeester ook... ook niet zomaar je eigen mening verkondigen, dat heb ik hier ook niet gedaan. Maar dat die mensen in die samenleving wel erg bezighoudt, dat is wel een uitdaging. En twee, heb je een aantal stadse vraagstukken aan de rand van Duitsland. Als het gaat over coffeeshops, verkoop van drugs, ja. Dus dat is jongeren veilig laten leven, dat is de andere uitdaging. Dat is echt weer anders dan hier, ja.
Ik heb een klein beetje gegoogeld natuurlijk waar Venray ligt. Ik wist het wel hoor, Noord-Limburg. Want het is in het hart van de handboogschietend Nederland. Hè?
De schutterij is, dat heb jij wel eens verteld. Volgens mij is alles boven de rivier heeft één handboogvereniging. En in Brabant en in Limburg hebben ze nog een aparte. Zoiets is het toch?
Nee, het is boven de rivieren is rayon 1.
Oh, oké, okay, ja.
En dan is Zeeland en West-Brabant is rayon 2. Dan is het stukje Oost-Brabant en Noord-Limburg is rayon 3. En Zuid-Limburg met een straal van 15 kilometer is rayon 4. En er zitten net zoveel boogschutters als in rayon 1. En wij hebben gewoon 7 provincies.
Interessant, ja. Het
was altijd 330 kilometer reizen als je ergens naartoe moest.
Ja, wel een mooie omgeving had.
Ja, want ik heb daar regelmatig hebben daar onze pijltjes geschoten. Maar ik zei, ik had dus een beetje gegoogeld. U heeft ook een rivier door de gemeente lopen?
De Maas.
Ja, de Maas.
Ja.
Zit u toevallig ook in het overstromingsgebied van de Maas?
Ja. Hoogwater van de Maas van vorig jaar. Dat heeft natuurlijk Zuid-Limburg heeft allemaal wel de beelden gehaald in Gulpen en omgeving. Maar de dorpen Blitterswijk en Wansum, dat was ook allemaal heel spannend daar wat daar gebeurd is met het hoge water. Dus absoluut heeft die dorpen in die gemeente, die hebben daar best ook hun uitdagingen. Ja.
Is er nou, kijk, we hebben natuurlijk net de watersnoodrampen, zeg maar, in Zeeland herdacht. Hè? En als je tegen de jeugd zegt watersnoodramp, dan denken ze aan de watersnoodramp in 1999 in Limburg. Hè? En dan zeg ik altijd, nee, die groot in 1953. Maar is er nu zeg maar, een soort deltaplan voor de rivieren? Of laten we het volgend jaar gewoon weer overstromen?
Volgens mij hebben ze de eerste maatregelen al genomen. In de hogere delen in Duitsland en Limburg om het water wat langer vast te houden, zoals het heet. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die tegen elkaar inwerken. Het is natuurlijk efficiënt om rechte beken en rechte kanalen te hebben om de grond optimaal te gebruiken.
Ja.
Maar dat zorgt er ook voor dat water sneller afstroomt. En daarnaast hebben we dus de klimaatverandering te pakken, dat dus de weersextremen groter worden. Nou, die combinatie, daar komen we nu achter in de hogere delen van Nederland. We hebben hier natuurlijk geen rivieren op Texel, hè. Maar de hoge delen van Nederland, dan denk je, ja, we moeten toch weer die beken meer laten kronkelen. En meer, dus langzamer te laten stromen, zodat er meer water in de bodem kan zakken. Waardoor het dus minder water onderaan in de beken terechtkomt. Dat dus leidt tot de overstromingen. Dat is eigenlijk wel de uitdaging van Limburg.
Ik heb begrepen dat ze de oude afgesloten... De niet gekanaliseerde delen van de Maas, dat ze die weer open gaan zetten.
Ja, dat zal dan daar ook mee te maken hebben om de capaciteit van het water ook te vergroten. Als je op de kaart kijkt, dan zie je ook hele merkwaardige grens tussen met name België en Nederland, omdat de oude Maas de grens is en die hebben ze dus rechtgetrokken op onderdelen en allemaal armen overgebleven. Je hebt al bijzondere gebieden. Maar ja, goed, dat is een... daar ga ik me later een keer nog meer in verdiepen.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
Goedemiddag luisteraars, we gaan even verder met het interview met de burgemeester, want we hebben natuurlijk nog een paar vragen voor hem. De sollicitatiecommissie zocht een burgemeester die onder andere doortastend is op het gebied van zorg en veiligheid. En wat bedoelden ze daarmee?
Nou, je hebt daar natuurlijk als het gaat over drugs best wat uitdagingen in de grensstreek. En je wil ook voorkomen dat mensen daar terechtkomen, dat is de zorgkant ervan. En je wil ook mensen helpen die uit die wereld willen. Om dan weer op het goede pad te komen. Nou, Texel gebeurt het niet heel veel. Maar ook daar hebben we wel een aantal keer ervaringen gehad op dat vlak. Daarnaast is er een instelling voor GGZ. Hè, dus de mensen die op Texel, als het even niet goed gaat mentaal, die moeten naar Schagen of andere plek waar Schagen is meest dichtbij zijn. En op Texel hebben ze een instelling niet, maar die hebben we in Venray wel. En er is een TBS-instelling. Waar ook mensen af en toe vrijkomen of onder begeleiding vrijkomen om terug in de samenleving terug te gaan. Dus dat zijn wel vraagstukken waar je moet zorgen dat alle belangen van iedereen op een goede manier geborgen worden. Hoe ga je ervoor zorgen dat die samenleving dat allemaal aan kan? Hè? En aan de andere kant, hoe ga je zorgen dat dat individu weer kan gaan meedoen? Dat is best een spannende uitdaging. Maar daar zitten dus een aantal specifieke uitdagingen op zorg en welzijn. En op veiligheid.
Veiligheid. Maar veiligheid, dan denk ik aan openbare orde, carnaval en zo. Hè. Dat is allemaal redelijk, hè, want dan heb je Limburgers allemaal hetzelfde doel voor ogen. Dus dat moet goed gaan. Maar veiligheid, dan heb je natuurlijk ook over veiligheidsregio.
Ja.
En, zoals ik al zei, ik heb stiekem gegoogeld, Venray in de Peel.
Ja.
Peel die is regelmatig keurig droog. Kans op branden is heel erg groot daar zo. En dan is natuurlijk een beetje in een schril contrast met het rivierengebied wat er is. Heeft u, heeft u al contact gehad met de veiligheidsregio? Of heeft u al
in de algemeenheid
rondgekeken? Overkomt me allemaal?
Jawel, je kijkt wel een beetje rond. Maar waarschijnlijk ga ik begin juni stoppen op Texel. En tot die tijd is de focus van mij op Texel. Dus ik ga me nog niet heel erg verdiepen in de komende tijd in de vraagstukken daar. Het is wel zo, qua natuurbranden, dat we natuurlijk onze duingebieden ook niet mogen uitvlakken. En dat Texel dan weer een extra uitdaging is, omdat je niet zomaar assistentie kunt krijgen. Ik heb het in de afgelopen 7 jaar 1 keer meegemaakt, dat de auto's van Den Helder al onderweg waren. Dat de dames en heren van Corps op Texel hetzelfde uitgekregen hadden. Maar dat was best even spannend. Ja. Dus het is ook op zo'n punt, kan ik niet zeggen dat ik geen ervaring heb met wat dat doet voor de brandweer.
Nee. Maar de Peel is natuurlijk heel erg uitgestrekt.
Ja.
Want de laatste, toch wel nog even een vraag over het gebied. Hè. We hebben van de week, vorige week hebben we even met elkaar gesproken. Vliegveld de Peel, gaat het worden of blijven we dicht?
Ja, de inzet van de gemeente Venray nu is om te voorkomen dat hij weer heropend wordt. Hij wordt nog wel gebruikt, hè? Er worden dingen gestationeerd. Maar ze willen hem weer gaan gebruiken voor oefenvluchten van de F-35, hè? De Joint Strike Fighter voor de mensen. Ja, en de gemeente Gemert-Bakel, want de baan ligt deels in Brabant, Gemert-Bakel, en deels in Venray in Limburg. Dat is nog ooit zo ontstaan. Maar die beide gemeentes die hebben overleggen om toch een discussie te voeren, want kan het niet op een andere manier opgelost worden. En nou, daar zal ik me ook voor inzetten in die inzettenlijn. Ja.
Maar zonder voor mijn beurt te praten, hoe ver ligt Budel van Venray af?
Hemelsbreed, denk ik een kilometer of 40, 50. Ja. Dus dat is niet zo heel ver.
Daar komt wel de nieuwe maniersgezin. Hè?
En Budel, maar volgens mij de basis van Odilia Volkel is nog veel dichterbij.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, die maniers zullen altijd vliegen.
Ja.
Hier hebben we de beperking, mochten we maar 13 keer vliegen in een jaar tijd.
Ja. Maar goed, het was natuurlijk voor die gemeente is het wel handig dat ik op Texel veel ervaring heb, ook op dat vlak met defensie en wat het kan betekenen. Ja.
Dan de laatste persoonlijke vraag. Wat vindt uw partner van deze stap?
Nou, in ieder geval kan hij blijven werken. Lijkt het bij het bedrijf waar hij nu werkt in Schagen. En het is zo dat hij een paar maanden terug wel zei van, nou Michiel, als je nou gaat schrijven, dan vind ik dat ook fijn en prima. Dus dat is, ik heb natuurlijk niet de brief weggestuurd naar Limburg zonder dat overleggen thuis, zullen we maar zeggen. Maar dat bedrijf heeft vestigingen in Duisburg en in Breda. Dus dat is waarschijnlijk allemaal wel te doen. En sowieso deels ook thuis. Dus dan zal hij misschien 1 keer in de maand nog 2 of 3 dagen naar Schagen moeten. Misschien, nou, dat is dan wat te organiseren. Ja.
Duisburg is vlakbij over de grens.
Dat is een half uur vanaf, ja.
Oké, dan even iets heel anders. De Emmalaan op de Schop en 17 mei klaar. Gaan we dat redden?
Ja, ik ben geen portefeuillehouder, maar ik heb geen reden om er nu aan te twijfelen. En ik heb al gezegd dat ik dat woord eigenlijk niet meer wil horen. Dus ik hoop ook echt dat na 17 mei, dan laat een mooi afscheid voor de burgemeester zijn, dat hij klaar is en dat we het niet meer over hoeven te hebben.
Oké, maar het is de reden waarom ik het vraag, het is wel een beetje een verrassing. Hè? Want we hebben iedere keer gehoord dat het, ja, misschien van de zomer en dan dit en dan dat. En dan uiteindelijk is het besluit genomen om het met lokale aannemers op te knappen en 17 mei klaar. Dan denk ik, maar goed dat het niet gesneeuwd heeft dit jaar.
Nou, volgens mij zijn de bedragen zo groot dat het gewoon aanbesteed moet worden. En toevallig is er een combinatie uitgekomen. Ja. Ja. Dus niet zo dat het, dat moet je gewoon aanbesteden, dat soort dingen. Ja.
Het beste van het eiland
hoor je op Radio Texel.
Luisteraars, het laatste rondje met de burgemeester voor vandaag. Laatste uitzending is overigens op 8 mei aanstaande. Dan gaan we er iets wat moois van maken.
Leuk, kijk, ja.
Kijken of we wat leuke strikvragen voor je kunnen bedenken en zo. En andere grappenmakerij. Maar nu nog even twee dingen waar ik afgelopen maand eigenlijk... één ben ik mee geconfronteerd. Dat werden we gewoon recht op de man afgevraagd. En de tweede heb ik uit de krant gehaald. Het Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel, Stift, ja, krijgt ongeveer 480.000 euro op jaarbasis uit de toeristenbelasting. Zijn er nog meer partijen die bijdragen of alleen de gemeente?
Aan Stift?
Ja.
Volgens mij beheren zij die 480.000 euro en zijn er geen andere mensen die daar geld in stoppen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar voor mij is dat... Het is ooit een deal geweest in het kader van de verhoging van de toeristenbelasting. Dat de ondernemers hebben gezegd, dat is dan prima. Wij moeten het ook investeren in dingen die we echt voor toeristen doen. Fietspaden, wegen, parkeerterreinen, dat soort dingen. En dan moet dan ook dit bedrag naar Stift.
U hebt mijn vraag al bijna voor de helft beantwoord. De vraag die ik namelijk kreeg was... Dit jaar krijgt de gemeente 300.000 euro terug uit de Stichting Inventeringsfonds... voor de fietspaden en om de fietspaden te verbeteren en aan te leggen. Dus mijn vraag is eigenlijk van, hoe werkt dat dan precies?
Het is ooit een raadsbesluit geweest, hè, maar die hebben gezegd... die 480.000 euro die gaat naar Stift. Die hebben een eigen bestuur onafhankelijk van de gemeente.
Ja.
Dus dan kunnen we ook niet naar bellen van, doe eens even wat. Maar als zij zeggen, wij vinden dit een goede investering... van de gemeente. En ze zeggen, nou ja, en wij zeggen, er is wat tekort. Dan mag het bestuur besluiten om ook gemeentelijke activiteiten toch weer te financieren met een deel van het geld. Maar dat is dan echt aan dat bestuur van Stift om dat ook te verantwoorden. Maar het is niet zo dat wij dan bellen naar het bestuur en zeggen, nou, we komen wat tekort en doen er maar wat van.
Nee, je moet gewoon niks in aanvraag in als iedereen.
Ja,
ja. Ja, oké. Dan kijk ik toch weer even op de klok. Hoeveel minuten heb ik nog? 3. Wat eigenlijk minder positief in het nieuws kwam afgelopen, ik denk 2 weken geleden, is dat het melanoom, oftewel dus huidkanker, op Texel de laatste 10 jaar vaker voorkwam dan de rest in Nederland. En een stijging van maar liefst 39%. Nou is mijn vraag, heeft de gemeente deze informatie ook? Dat is natuurlijk altijd belangrijk. En is zij van plan om je aandacht aan te besteden door middel van voorlichting of campagnes?
Die informatie hebben wij voor mij niet eerder gekregen dan dat die ook in de krant stond. Dus dat is even 1. Maar dit is echt iets waar je ook met de GGD in de regio aan mee aan de slag kan en moet. En daar hebben ze ook gewoon opdracht voor. Dat hadden ze al. Voor mij was het nog een andere vorm van kanker die ook opvallend veel op de eilanden voorkwam naast huidkanker. Het ligt natuurlijk voor de hand te denken dat de vele zonuren waar we heel trots en blij op zijn... toch ook zijn gevolgen hebben. Dus ja, los even van dat de GGD en de gemeente ermee aan de gang gaan... is toch voor mensen thuis hopelijk toch een signaal van... toch mee uitkijken met die zon.
Ja. Ja. Het is wel goed voor de zonnepanelen. We stonden bovenaan de lijst in Nederland... met de hoogste opbrengst zonnepanelen in 2022.
Oh, vanwege het aantal of vanwege... Ja, nee, we hebben natuurlijk veel
zonuren.
Ja.
Wij zitten op 108% of zo.
Ik ben geen wetenschapper, maar het is natuurlijk vrij voor de hand liggen... dat helaas het ene dezelfde reden heeft als het andere, zullen we zeggen.
Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken voor deze uitzending. En Frank, nog een mededeling?
Alles is gezegd en gevraagd, volgens mij.
Volgens mij wel. Maar zou ik zeggen, prettige avond. Ik heb gehoord dat u druk hebt, nog weg moet.
Ja, dus, en dan zien we elkaar hier in ieder geval de studio in de tweede maandag van de maand maart.
Ja, dat gaat me niet nog een keer gebeuren.
Goed.
Vorige week was ik een week te vroeg, luisteraars. Dat weet je.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Relax met onze Reggae on the Move. Iedere maandagavond om 8 uur.
Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check.
De banden check.
Check, check.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De academische ziekenhuizen Utrecht en Leiden reageren teleurgesteld op het besluit van minister Kuipers om alleen de afdelingen kinderhartschirurgie in Groningen en Rotterdam open te houden. Het UMC Utrecht zegt het onbegrijpelijk te vinden dat het belang van instellingen boven de kwaliteit van zorg gaat. En het LUMC laat weten niet achter het besluit te staan. Er wordt al jarenlang gesproken over de concentratie van kinderhartschirurgie in Nederland. Er zijn in de toekomst niet voldoende patiënten voor alle vier de centra. En bovendien kan de kwaliteit verbeterd worden als de zorg meer wordt geconcentreerd. FNV begint een schadeclaimprocedure tegen bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De bond spant de zaken aan namens honderden medewerkers. Ze moeten gecompenseerd worden omdat ze jarenlang te zwaar werk hebben gedaan. Daar zouden ze lichamelijke klachten aan over hebben gehouden. Vorig jaar september bracht onderzoek van de NOS een